Gemeente, eerst een enkele mededeling in verband met de huisbezoeken die deze week zullen worden afgelegd. Morgenavond bij Leven en Welzijn bij de familie M. Talen en W. Hartman. En morgenavond eveneens bij de familie Bert van Dis. Woensdagavond bij de familie P.C. Looy en bij G. Born. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het tiende vers van Psalm 147, hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Psalm 147, vers 10. Gemeente, wij lezen het woord Gods uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. We lezen daarvan het tiende hoofdstuk en daarvan de verzen 25 tot en met 37. Lucas 10, de verzen 25 tot en met 37. In aansluiting aan de lezing van de schrift zingen we het tweede vers van Psalm 25. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ziet, een zeker wetgeleerde stond op hem verzoekende en zeggende: meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zeide tot hem: wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordende zeide: gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. En hij zeide tot hem: gij hebt recht geantwoord, doe dat en gij zult leven. Maar hij, willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus: en wie is mijn naaste? En Jezus antwoordende zeide: een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heen gingen en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een zeker priester diezelfde weg af, En hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij. Desgelijks ook een leviet. Als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem. En hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij tot hem gaande verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn. En hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des anderen daags weggaande langde hij 2 penningen uit en gaf ze de waard en zeide tot hem, draag zorg voor hem. En zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn, desgene die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide, die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks. Wij doen nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, we hebben tot nog toe een paar maal bij zondag 40 van onze catechisme stilgestaan, waar de verklaring wordt gegeven van het gebod, gij zult niet doodslaan. We hebben met elkaar overdacht wat de Heere in dat gebod verbiedt. Doodslag, maar ook de wortel van de doodslag, zoals die in ons hart ligt. De haat, de nijd, de wrok. Maar dat is de negatieve kant van het gebod, wat verboden is. Aan dit gebod, zoals aan alle geboden, zit ook een positieve kant. Wat God gebiedt. Onze catechismus heeft dat ook verklaard. En daartoe slaan we vanavond de 107e vraag met het antwoord op. In zondag 40 dus, de laatste vraag uit die zondag. Maar is het genoeg dat wij onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Nee, want God verbiedende de nijd, haat en toorn gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Laten wij samen bidden. Heere, u hebt het vandaag weer zo willen leiden in ons leven dat we naar uw huis konden. En dat we ons rondom uw woord mogen bevinden om opnieuw te luisteren naar uw eigen getuigenis. Vanavond in de vorm van een van uw geboden. Een gebod waar we ook al eerder bij stil stonden, Heere. En toen hebben we gezien dat gij zoveel waarde hecht aan het door u geschapen leven. Het leven dat wij alle mogen bezitten. Leven dat voor ons alle genadetijd is. Dat u daar zoveel waarde aan hecht dat u ook een heilig gebod gegeven hebt om dat leven te beschermen. Heren, we hebben eveneens gezien dat er aan onze kant zoveel overtredingen van dat gebod zijn. Zelfs al zouden wij, wat de uiterlijke vorm betreft, onschuldig zijn gebleven en niemand van het leven beroofd hebben, dan ligt in ons aller hart toch de wortel van de doodslag, Heren. We hebben daar ook bij stilgestaan en dat woord van u heeft ons daarom ook allen veroordeeld en onder de zonde besloten. Er is niemand rechtvaardig, ook niet als wij voor dit gebod geplaatst worden. Niemand kan zeggen dat hij vrij uitgaat. Niemand kan zeggen dat die wortel van de doodslag in zijn of haar hart niet aanwezig is. En vanavond worden we opnieuw bij dat gebod geplaatst om nu te luisteren wat u daarin gebiedt. En heel bijzonder, het gebod om onze naaste lief te hebben als onszelf. Heren, open onze oren opdat wij deze boodschap ook zullen verstaan. En opdat wij deze boodschap ook ter harte zullen nemen. En opdat we op deze wijze ook zullen worden onderwezen, dat we ons ook laten onderwijzen, Heren. In de dingen die u de Heren wel behagelijk zijn. Onze godsdienst mag toch niet bestaan uit een aantal dingen die we doen of laten, omdat wij dat zo beslissen en beschikt hebben. Maar onze religie in de praktijk, in de beoefening, zal toch alleen maar een u welbehagelijke godsdienst zijn als hij gevormd is naar het model van uw goddelijke en heilige wil. En zo zal toch het leven van de kerk dienen te wezen, Heer, afgemeten aan de norm van u. Wij bidden van u om gehoorzaamheid, om gewilligheid, om een hart dat uw geboden mag leren lief krijgen. En omdat het uw geboden lief heeft, begeert het ook te wandelen in de weg van uw geboden. Zo'n hart, Heren, waarin de vreze van uw naam regeert. En waar dat het geval is, daar wijken we van het kwade. En daar zoeken we het goede. Daar zoeken we ook te wandelen op een wijze die u de Heere behagen kan. Heere, maar uw wet ontdekt ons ook aan zonde en ongerechtigheid, altijd weer. En we moeten altijd weer beschaamd het hoofd buigen. Laat dat dan inderdaad, als dat vanavond weer zo dient te wezen, geschieden. Opdat wij wetende en kennende ons gebrek, onze schuld, leren voor het eerst of bij vernieuwing de toevlucht te nemen bij hem, die niet alleen de hoogste profeet is, maar ook de enige hoge priester, die zijn offer heeft gebracht en die met dat offer en alleen met dat offer kan heiligen en zalig maken degene die door hem tot God gaan. Heren, laten we vanavond ook weer van hem mogen horen, die het onderwijs heeft gegeven, ook ten aanzien van de gehoorzaamheid aan de wet die ons verteld heeft. En we hebben dat met elkaar zojuist gelezen wie onze naaste is. En die ons gezegd heeft, ga heen, doe gij desgelijks. Maar die tegelijkertijd ook niet alleen als profeet onderwijs gegeven heeft in hoe het moet. Maar die tegelijkertijd ook zichzelf tot in de dood heeft vernederd. Omdat het in het leven van zondaren niet gaat zoals het zou moeten gaan. Omdat het in het leven van alle die u vrezen zo ver beneden de maat gebleven is. Ja, omdat er in het leven van hen die u hebben mogen leren kennen, in hun natuurlijk bestaan helemaal niets van gehoorzaamheid aan de wet gevonden werd. En bij wie het ook na ontvangen genade nog maar een klein beginsel is van die gehoorzaamheid. O Heere, wat is dan het geloof in uw Zoon onmisbaar? En wat is dan de verzoenende kracht van zijn bloed onmisbaar? En wat is dan ook de heiligende werking van de door Christus verworven geest onmisbaar? En wat zullen we vanavond dan ook weer geen andere conclusie kunnen trekken dan dat wij als arme zondaren helemaal zijn aangewezen op dat offer dat de Heere Jezus gebracht heeft en waardoor hij de vergeving van zonden heeft verworven en waardoor hij ook de levendmakende geest heeft verkregen. Heere, open onze ogen op dat we zien mogen en ontsluit onze harten op dat dat woord ingang mag vinden en wilt u zo onder ons werken. Genadige God, onze ogen zijn op u de Heere geslagen, totdat gij ons genadig zult willen zijn. Zegen ons zoals wij hier in deze kerk bij elkaar zijn. We denken ook aan degenen die niet met de gemeente konden opgaan. Er kunnen allerlei oorzaken zijn, Heere, waardoor de kerkgang niet mogelijk is. Wilt u ze allen genadig gedenken, onze ouden die aan de avond van het leven zijn gekomen en die het ondervinden, Heere, wat dat betekent om oud te zijn en om gebreken te hebben en om eenzaamheid te beleven. Heere, laten hun ogen op u zijn, want gij zijt een God die ook in allerlei moeite en zorgen van het leven kunt voorzien. En laat het door uw genade in het leven van hen die oud mochten worden zo zijn dat ze toch nog door het licht van uw genade mogen worden bestraald en dat ze daar ook iets van zouden mogen uitstralen. En waar deze dingen nog onbekend zijn, Heere, waar het hart nog gesloten is gebleven, ondanks jarenlang onder de prediking van het woord te hebben gezeten, laat dan bij het ouder worden toch dat gesloten hart nog eens open mogen gaan. En laat nog eens verstaan worden met de ziel wat tot hun eeuwige vrede dient. Heren, denk aan alle die rouw hebben, die met verdriet in hun leven lopen, die zorgen hebben, die misschien wel voor dingen staan, nu op dit moment nog niet bekend, maar misschien morgen, misschien overmorgen, misschien over een week, die dingen moeten gaan meemaken die een mens niet zou hebben begeerd en die we niet zouden hebben gezocht, maar die in de leiding die gij met ons houdt, toch door u aan ons over ons beschikt zijn. We kunnen daardoor in raadselen terechtkomen. We kunnen daardoor hevig aangevochten worden, Heere. Het kan stormen gaan in onze ziel. Als we dan maar houvast hebben aan uw woord. Als we dan maar weten wien we geloofd hebben. Heere, laten we met die zaak allereerst ernst maken in ons leven. Om dat houvast te krijgen in leven en sterven. En om te weten, om u te kennen, de God van zaligheid. Zegen uw woord, Heere, als het vandaag gebracht is en op vele plaatsen nog gebracht wordt. Stel dat woord, Heere, tot een kracht opdat het dienstbaar mag zijn tot de bekering van velen en tot onderwijs van hen die gij tot de uwen gemaakt hebt. Zegen degene die gij geroepen hebt om het woord uit te dragen. Zij dat ze dat doen in een gemeente, het zij dat ze dat doen op een zendingsveld, het zij dat ze dat doen nog weer onder andere omstandigheden, in de verkondiging van het evangelie onder Israël, het zij ook in de evangelisatiearbeid. Heren, al die menselijke arbeid, hoezeer gij er ook toe roept, zal alleen vruchtbaar zijn als gij er uw onmisbare zegen aan verbindt. Wilt u dat doen, Heere, wilt u dat genadig doen? Laat uw woord verspreid mogen worden. Laat de blijde boodschap van Gods genade in Christus door velen mogen worden gehoord, ook velen die er nu van verstoken zijn, opdat dat woord hen bereiken zal en opdat het onder hen ook zijn vrucht zal mogen hebben. Heere, wees u met alles wat op uw zegen wacht, ook in het werk der barmhartigheid, in de verpleging van zieken en van stervenden, in de verzorging van dementerenden, in de verzorging van mensen die met een depressie of nog met ernstiger aandoeningen op psychische terreinen te kampen hebben. Laat uw genade, die ook helende genade is, ondervonden mogen worden en wil van uw barmhartigheid ook iets zichtbaar doen worden door middel van het werk der barmhartigheid. Zegen onze overheid, geef wijsheid, geef voorzichtigheid, geef het licht van boven, Heere. Denk aan de volkeren van deze wereld als er spanningen zijn en spanningen ook toenemen. En als mensen zich beginnen ongerust te maken over een eventuele escalatie van de problemen die er in deze wereld zijn. Heere, wat is het toch nodig dat gij bij de vrede en bij de gerechtigheid bewaart. Wij bidden van u, Heere, wilt u nog voor rampen behoeden en wilt u nog in genade aan deze leidende, aan deze verworden en steeds meer verwordende wereld gedenken. Hoor ons, o barmhartige God, uit genade, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid tot de dienst der offeranden. De collecte is voor de kerk. En wij zingen uit Psalm 112. Psalm 112, het derde, vierde en vijfde vers. Wel hem die steeds zich zal erbarmen, die van het zijne leent de armen. Geen kwaad gerucht zal hem ontzetten. En hij strooit steeds uit aan alle zijden. 3, 4 en 5 van Psalm 112.
Thank you.
Gemeente, wij letten vanavond dus met elkaar op datgene wat de Heere in het zesde gebod, gij zult niet doodslaan, gebiedt. U weet, daar zit aan alle geboden zowel een negatieve, een verbiedende, als een positieve, een gebiedende kant. En dat wordt bij de verklaring van de heilige wet des Heeren in onze catechismus ook keer op keer benadrukt. God eist ook wat in zijn geboden. En hij beloont ook de gehoorzaamheid aan zijn geboden. De vraag vanavond is, hoe moeten we dan in het licht van het zesde gebod wel met onze naaste leven? We mogen hem niet haten, we mogen niet wraakgierig zijn, we mogen zijn verderf niet zoeken, nog minder bewerken. Hoe moet het dan wel? Antwoord 107 geeft ons drie dingen. Het eerste wat ons genoemd wordt als het gaat over de positieve plicht tegenover onze naaste, dat is dat wij onze naaste geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid zullen bewijzen. Het tweede, we moeten zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren. En het derde, en wij moeten zelfs ook onze vijanden goed doen. Het eerste is dus, wij moeten jegens onze naaste geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. En alweer mag ik u zeggen dat onze catechismus dit niet verzonnen heeft, maar ook op dit punt spreekt ons leerboek het woord van God na. Ik zal u een voorbeeld noemen, een paar voorbeelden. Om te beginnen denk ik aan de psalm die we zojuist gezongen hebben, de 112e. Misschien niet de meest bekende psalm, maar toch een psalm die ook van Gods geest afkomstig is en door de pen van een schrijver, een onbekende schrijver, op papier is gesteld. Maar deze 112e psalm spreekt over de zaligheid, het welgeluk zalig zijn van mensen die de Heere vrezen en die grote lust hebben in zijn geboden. En waarin blijkt dat dan dat ze de Heere vrezen? En waarin blijkt dat dan dat ze grote lust hebben in Gods geboden? Wel, die man ontfermt zich en hij leent uit en hij beschikt zijn zaken met recht. En de Heere beloont dat. Als hier in deze psalm immer staat dat hij voor geen kwaad gerucht behoeft te vrezen, dat zijn hart vast is op de Heere vertrouwende, dat zijn hart wel ondersteund zijnde niet vrezen zal, totdat hij op zijn wederpartijen zal zien. En dan zegt deze psalm nog eens een keer, waarin dat dan blijkt dat hij grote lust heeft in Gods geboden, dan gaat het in deze psalm niet over de relatie van die mens tot God. Dan gaat het niet over de verborgen omgang die deze mens tot de Heere kent, al zal dat zeker de eerste zaak zijn waarin de vreze des Heere openbaar komt. Maar hier wordt die vreze Gods, hier wordt die lust en die liefde tot de geboden getekend naar de norm van de tweede tafel van de wet. Hij strooit uit. Hij geeft de nooddruftige. Zijn gerechtigheid bestaat in der eeuwigheid. Hier gaat het dus om een mens die een open hart heeft. Allereerst naar boven, want anders kan dit niet. Anders is dat alleen maar wat humanisme. Maar dan zou dat niet in de Bijbel staan. Zulke mensen die alleen maar vanuit een zekere aanleg, vanuit een zekere goedaardigheid, vanuit een bepaalde natuurlijke gesteldheid, vanuit een bepaalde karaktereigenschap waardoor hij wat sympathie voor zijn medemens heeft en wat bewogenheid met lijdende mensen kent. Mensen die vanuit hun eigen motivering zo goed voor hun naaste zijn, die dragen daarom Gods goedkeuring niet. Die worden ook niet gemotiveerd door de vreze des Heren, zoals in deze psalm dat in het begin al gezegd wordt. De man die de Heere vreest. Dat is de achtergrond van alles. Maar als dat dan inderdaad zo is, dan heeft deze mens niet alleen maar een open hart naar boven, naar de Heere, en niet alleen maar liefde tot God en liefde tot de eerste tafel van de wet. Maar hij heeft ook een hart, een open hart voor zijn medemens. En hij heeft zelfs een open hand voor zijn medemens, voor de behoeftige en voor de gebrekkige naaste. Een ander voorbeeld uit de schrift, dat is het voorbeeld dat we samen gelezen hebben in het 10e hoofdstuk van het Lucas-evangelie. De bekende gelijkenis van die man die onder de rovers gevallen is, die half dood is blijven liggen nadat de rovers hem hebben uitgeplunderd. En toen hij daar niet meer in staat was om iets voor zichzelf te doen, half dood bleef hij liggen, hij kon niet zelf overeind, hij kon niet zelf op de een of andere manier een bepaalde bestemming bereiken. Hij zou daar moeten sterven als er niet een ander kwam om hem te helpen. Als hij daar ligt, dan komt er iemand voorbij. En je zou zeggen, degene die nou voorbij komt, die zal hem toch zeker wel barmhartigheid bewijzen, als er toch mensen onder Israël waren die bij uitstek geschikt waren om barmhartigheid te bewijzen en die bij uitstek geroepen waren tot het betonen van barmhartigheid, dan zijn dat toch Israëls priesters wel geweest. Maar deze priester ziet hem daar wel liggen. Maar als hij hem daar heeft zien liggen en als hij ziet in welke omstandigheden die man verkeert, dan heeft hij bij zichzelf al snel besluit genomen: ik zal net doen alsof ik hem niet gezien heb. En ik ga aan de andere kant van de weg met mijn hoofd de andere kant opgekeerd voorbij. Hij zal daar best zijn motieven voor gehad hebben. Hij zal misschien zelfs nog wel vrome motieven gehad hebben. Misschien was hij wel onderweg naar Jeruzalem. Het was immers op de weg van Jericho, tussen Jericho en Jeruzalem in. Misschien ging hij wel naar Jeruzalem omdat zijn arbeid in het huis des Heren hem daar riep. En hij daar toch wel op tijd moest zijn. Daar kun je wel een argument aan ontlenen om dan een half dode man te laten liggen, nietwaar? Maar wat voor motieven hij ook gebruikt heeft en waarmee hij zijn geweten ook gerustgesteld heeft, hij zou hem daar hebben laten verkommeren. Laten sterven. Daarna komt die ander, die leviet. Alweer iemand van wie je verwachten mag dat hij toch een barmhartig hart heeft. Maar ook deze leviet gaat aan de andere kant van de weg aan deze gewonde voorbij. Ook zijn argumenten zullen in zijn eigen waarneming wel geldig geweest zijn. Maar zowel bij de priester als bij de leviet lag het probleem hierin dat zij niet door de vreze Gods werden geleid. En dat ze niet met innerlijke ontferming bewogen waren. Hun hart was gesloten. En toen kwam er een van wie je niks verwachten zou. Een Samaritaan. Iemand van een andere godsdienst, althans voor een groot deel van een andere godsdienst dan de godsdienst van de Joden. Iemand die gewend was op de berg Gerizim te aanbidden en die daar niet voor naar Jeruzalem reisde. Iemand die zelfs tot een volk behoorde waar animositeit bestond tegenover de Joden. Nou niet direct vijandschap, maar dan toch wel een soort geïrriteerd gevoel, waardoor ze bij elkaar op een afstand bleven. Ze hielden geen gemeenschap met elkaar. Als niet echt nodig was, praatten ze ook niet met elkaar. Deden ze ook geen zaken met elkaar. Ze leefden langs elkaar heen. Wat zal zo'n Samaritaan zich nou bekommeren om zo'n Jood? Als je van iemand verwacht dat hij voorbij zal gaan, dan verwacht je het van hem. Maar het punt is, en daar wijst de Heer Jezus op, het punt is dat deze man nu wel weet wat innerlijke ontferming is. Dat deze man wel weet wat het is om innerlijk bewogen te zijn met die ander, met die gewonde, met die uitgeplunderde, met die man die zonder hulp van een ander niet kan. En hij opent zijn hand en hij gaat hem verzorgen. Hij helpt hem in zijn lijden. Hij zet hem straks op zijn dier, zijn rijdier, brengt hem naar de herberg. Verzorgt hem, blijft 's nachts zelfs bij hem. Als hij de volgende morgen verder moet, dan belooft hij de waard van de herberg dat hij alles zal betalen wat deze man aan de gewonden ten koste zal moeten leggen. Maar hij beveelt hem aan de zorgen van die herbergier aan. Eén en al bewogenheid is deze Samaritaan. En hij wordt door de Heer Jezus in deze gelijkenis tot een voorbeeld gesteld. Want hij zegt tegen die man die hem de vraag gesteld had, wie is mijn naaste? En toen had Jezus via deze gelijkenis verteld wie zijn naaste was. Hij zegt tegen die man die met die vraag, wie is mijn naaste, tot Jezus gekomen was, ga heen, doe gij desgelijks. Wel, hier hebben wij uit de mond van de hoogste profeet een illustratie van hoe het zesde gebod gehoorzaamd dient te worden. Ga heen, doe gij desgelijks. En al zou de Heere Jezus deze gelijkenis niet verteld hebben, en al zou hij deze Samaritaan niet ten voorbeeld gesteld hebben, dan weten wij uit het leven van de Heere Jezus zelf hoe het moet. Niet waar? Als we in het evangelie nagaan hoe de Heere Jezus geleefd heeft, wat hij gedaan heeft, ook in zijn verhouding tegenover de naaste. En nou heb ik het vanavond niet over de prediking die hij gebracht heeft. Dan heb ik het vanavond niet over het offer dat hij gebracht heeft tot verzoening van de zonden van zijn volk. Dan heb ik het vanavond niet over die werken van de Heer Jezus Christus, die op het niveau liggen van zijn zaligmakerswerk, in die zin dat hij op deze manier de verlossing van verlorenen bewerkt heeft. Maar ik wijs u vanavond alleen even op datgene wat hij gedaan heeft in zijn gehoorzaamheid aan het zesde gebod, hoe hij tijdens die jaren van zijn verblijf op aarde, en dan zeg ik het met de woorden van Petrus, zoals Petrus die gebruikt heeft in de prediking in het huis van Cornelius, in het tiende hoofdstuk van de Handelingen lezen we dat. Petrus zegt van de Heere Jezus, van Jezus van Nazareth, niet alleen dat God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, maar dat hij het land doorgegaan is, goed doende en genezende allen die van de duivel overweldigd waren. Let u eens op dat woordje goed doende. Onze zaligmaker is een goed doende zaligmaker. En dat is in het evangelie meer dan eens duidelijk gebleken, want wat van de Samaritaan in de gelijkenis in Lucas 10 geldt, wat de Heere Jezus van deze man gezegd heeft, namelijk dat hij innerlijk met ontferming bewogen was. Hoe vaak lezen we dat in het evangelie van de Heere Jezus zelf? Als hij de schare ziet, die nu al een paar dagen bij hem gebleven is, zo zegt hij tegen zijn discipelen. Als hij de schare ziet die hem gevolgd is en die geen eten meer hebben, dan wordt hij innerlijk met ontferming bewogen. En hij wil niet dat ze onderweg zullen bezwijken. En daarom wil hij voorzieningen treffen, zodat zij te eten zullen krijgen. Met ontferming is hij bewogen over mensen die honger hebben. En op een andere plaats lezen wij precies hetzelfde van hem, dat hij innerlijk met ontferming bewogen is. Maar dan is hij bewogen omdat ze zijn als schapen op de bergen die geen herder hebben. Omdat ze voortgaan, onbekend met de eeuwige dingen. En er is niemand die hen die eeuwige dingen leert, want de leermeesters die ze hebben, de herders die ze hebben, die weten er zelf niets van. Dat zijn blinden die de blinden leiden. En dan is de Heere Jezus ook vanwege die geestelijke nood van de scharen bewogen. En in zijn ontferming die hij dan voelt en doorleeft, zegt hij tegen zijn discipelen dat ze de Heere van de oogst moeten bidden, opdat deze arbeiders zal uitsturen in zijn oogst. En hij gaat ze zelf ook uitsturen, vanwege de geestelijke nood. En vanwege het feit dat ze herderloos zijn, gaat hij ze herders geven, herders naar zijn hart. Wel nu, zo heeft de Heere Jezus, mag ik het zo zeggen, de jaren van zijn verblijf op aarde, het werk van de barmhartige Samaritaan gedaan. En als hij tegen die man die hem de vraag stelde, wie is mijn naaste, zegt, ga heen, doe gij desgelijks. Dan zegt hij het via het heilige gebod, vanavond ook tot ons. Zo wordt de wet vervuld, ook het zesde gebod. En daar ligt de heilige plicht voor alle die de naam des Heren aanroepen. Waarom moet dat dan gebeuren? Wat zijn de motieven die daarvoor aangevoerd kunnen worden? Om, ik zeg het toch eens even met de woorden van onze catechismus, om onze naaste geduld en vrede en zachtmoedigheid en barmhartigheid en alle vriendelijkheid te bewijzen. Waarom moet dat? Wel, daar zijn verschillende motieven voor aan te voeren. Om te beginnen is dit het wat de Heere van zijn volk verwacht. Want een mensenleven is kostbaar. Dat hoef ik niet te herhalen. Dat hebben we in de eerste preek over dit zesde gebod met elkaar gezien. Waarom zegt God, gij zult niet doodslaan omdat ons leven zo kostbaar is? En hij beschermt het met dit gebod. Ons leven en dat van een ander. Hij beschermt het, want het is zo kostbaar. En als het leven dan kostbaar is, dan is alles wat het leven bedreigt, niet alleen maar een gevaar, maar ook een gevaar dat als mogelijk is afgeweerd moet worden. En daarom verdient een mens in nood hulp. Daarom verdiende die man die daar half dood was blijven liggen hulp. Daarom had hij zorg van een medemens nodig. In de wet van Mozes leest u in het 23e hoofdstuk van het boek Exodus een bepaling die op het eerste gezicht misschien wel wat merkwaardig aandoet, maar waar we toch ook wel onze lering uit kunnen trekken. Ik denk aan wat daar staat in het 4e vers van Exodus 23. Wanneer gij uw vijands os of zijn dwalende ezel ontmoet, gij zult hem dezelfde ganselijk wederbrengen. Er is een os, er is een ezel verdwaald geraakt. Het is notabene de os, het is de ezel van je vijand. Maar vergeet dat nou eens even. Dat het de os of de ezel van je vijand is. Het is een dier dat verdwaald is. En dat verdwaalde dier, ja, dat zegt God, moet terug en terechtgebracht worden. Als God al voor een dwalende ezel zorgt, en als hij in zijn wet al een bepaling laat opnemen ten aanzien van de zorg voor een dwalend beest, hoeveel te meer geldt het dan dat we voor een dwalend, voor een in gevaar verkerend, voor een lijdend, voor een hulpbehoevend mens verantwoordelijk zijn? Dat is een motief. Ga heen en doe gij desgelijks. God vraagt dat. Vanwege de waarde die hij aan het mensenleven toekent. Daarbij, Gods kinderen delen toch zelf ook voortdurend in de barmhartigheid en in de bewijzen van de barmhartigheid van de Heere. En als de Heere voor zijn volk dan al barmhartig is, als zij het dan mogen ondervinden in hun leven dat de Heere een ontfermer voor hen geworden is. En als zij dan, dankzij die barmhartigheid Gods, in beginsel de verlossing van hun leven hebben ontvangen. Wat zou er van hen geworden zijn als God zijn barmhartigheden door zijn gramschap had toegesloten. Wat zou er van hen geworden zijn? Zeg eens, u die er weet van heeft dat de Heere u opgezocht heeft, als God het is niet gedaan. Hè? Als de Heere u is voorbij gegaan was, als de Heere is alleen maar gerekend had met uw schuld en met uw ongerechtigheden, en als hij u vanwege uw zonde en uw ongerechtigheden in u in het verderf had laten liggen, als God zo gedaan had, hij had geen onrecht gedaan, maar u zou verloren zijn en voor eeuwig verloren blijven. Maar als een mens door Gods genade wordt opgeraapt, en als hij door de barmhartigheden Gods gebracht mag worden in beginsel tot de kennis, tot de zaligmakende kennis van die God en van die Christus, dan ligt achter dat leven, dan ligt onder dat leven toch ook het barmhartigheidsbetoon van de Heere. Als zij daar dan door zalig worden in beginsel, als zij daar dan door gered worden, ligt het dan niet voor de hand dat ze hun dankbaarheid tegenover de Heere bewijzen door barmhartig te zijn tegenover hun naaste? En komt er ook niet een dag van de afrekening? En heeft de Heere Jezus in zijn onderwijs over die dag van het gericht ook niet gezegd van hoeveel belang het is en van hoeveel gewicht de Heere het acht, hoe de zijnen tegenover hun naasten hebben geleefd? Indien gij het een van mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij het mij gedaan. En wat hebben ze dan gedaan tegenover die broeders van de Heere? Zij het misschien zelfs tegenover de minste van Jezus broeders? Wat hebben ze dan gedaan? Barmhartigheid bewezen. Hoe? Door hen op te zoeken toen ze ziek waren. Door hen op te zoeken toen ze gevangen waren. Door hen te eten te geven toen ze hongerig waren. En te drinken te geven toen ze dorstig waren. En als ze het niet hebben gedaan, maar hun barmhartigheden hebben toegesloten en hun hart hebben gepantserd en de mens in nood geen hulp hebben gegeven, de Heere zegt, dan hebt ge het mij ook niet gedaan. Waarom zou de Heere daar aandacht aan geschonken hebben? Waarom zou dit element in het onderwijs van de Heere aangaande de laatste en de grote dag van het gericht ook meeklinken? Omdat de Heere er zoveel waarde aan hecht. Gemeente, heel praktisch. Onze godsvrezen zal onder andere ook openbaar moeten komen in onze liefde tot de naaste. Niet alleen in wat we vertellen over ontmoetingen met de Heere. Niet alleen over in wat wij kunnen spreken over hoe God ons opgezocht heeft. Niet alleen in rechtzinnigheid in de leer. Niet alleen in het bewaren van het pand dat ons toevertrouwd is. Maar ook, ja ook, in het barmhartigheidsbetoon jegens onze naaste. En als we ons hart toesluiten, als we ons hart toesluiten zoals die priester zijn hart toesloot en zoals die leviet aan de overkant voorbij ging, dan werpt dat een blaam op de tempeldienst. Niet waar? Dat zijn de dienaren van het heiligdom. Dat zijn de mannen die aan de dienst van de Heere gewijd zijn. Dat zijn degenen die bezig zijn in het werk der verzoening. Dat zijn degenen die de offerdieren slachten en de offers brengen en voor het volk en met het volk bidden en het volk zegenen. Maar als het erop aankomt, hebben ze een gesloten hart. Het werpt een blaam op de dienst des Heren in Jeruzalem. En als ons hart gesloten blijft, ondanks dat we zelf van de barmhartigheden Gods hebben leren leven, wat moet de wereld er dan van denken? Wat moeten de buitenstaanders daar dan van oordelen? Dat is geen aanbeveling voor de dienst des Heren. Als een mens dan nog koud en nog onverschillig en nog hard en hardvochtig tegenover zijn lijdende medemens kan blijven. Inderdaad, er zijn motieven genoeg Er zijn motieven genoeg om te leven zoals onze catechismus dat hier zegt. Dat wij jegens onze naaste geduld en vrede en zachtmoedigheid en barmhartigheid en alle vriendelijkheid hebben te bewijzen. Maar wie leeft er nou zo? Wie kan er zo leven? Wie is zo'n barmhartige Samaritaan? Deze dingen, deze vruchten groeien niet op onze akkers. Deze vruchten zijn geen product van onze oude natuur. Dit zijn vruchten van het werk van Gods geest, van Gods genade. Want alleen genade maakt een mens zo. Barmhartigheid betonen is vrucht van barmhartigheid ontvangen. En daarom, en dan zijn we dus toch weer bij dat eerste stuk terug. Bij die grond, bij die bron. Daarom moeten wij door Gods geest bediend worden. Daar begon de 112e psalm immers ook mee. Niet waar? Vreze Gods. En daar kwam de rest dan uit voort. Dus naar die geest moet een mens leren vragen. En door die geest moet een mens gedurig worden geleid. En door die geest dienen we te worden vernieuwd. Opdat we het beeld van Christus zouden kunnen gaan vertonen. Hij die goeddoende door het volk, door het land heen ging. Zo wandelen. Zoals hij heeft gewandeld. Gemeente, toen wij het over het verbod, gij zult niet doodslaan hadden, toen konden we tot geen andere conclusie komen. En ik hoop dat u voor uzelf die conclusie ook getrokken hebt. Namelijk, dat er een schromelijk tekort aan onze kant is. Ik hoop dat u die conclusie ook getrokken hebt bij datgene wat we tot nog toe over het zesde gebod hebben overdacht. Dat die wortel van de doodslag in ons hart aanwezig is. En dat we zo menigmaal met gedachten, met gebaren, misschien ook wel met woorden, zij het dan niet met daden, een ander naar het leven hebben gestaan. Schromelijk tekort. Grove ongehoorzaamheid. Maar als het vanavond over het positieve van dit gebod gaat, wat de Heere dan wel vraagt en waar de Heere dan inderdaad de vinger bij legt, ga heen, doe gij desgelijks, moeten we dan niet dezelfde ontdekking doen? Van schromelijk tekort. Of het nu de zonde van bedrijf zijn, of de zonde van nalatigheid. We komen altijd weer zoveel tekort. Of niet? Of hoeft u nou niet in schaamte uw hoofd te buigen? Durft u dan te zeggen dat u aan die norm voldoet? Dat u dat doet? Wat de Heere Jezus aanwees in die barmhartige Samaritaan? Wat het woord aanwijst in de Heere Jezus zelf? Kent u zichzelf? Dan moet u niet zeggen, ja, er komt natuurlijk wel wat aan tekort. En het is niet zo zoals het zou moeten zijn. En het zou altijd nog natuurlijk wel beter kunnen. Maar er zit toch best wat goeds in mijn gedrag. En ik geef toch wel eens wat. En ik heb er toch echt wel aandacht voor. En allerlei hulpverleningsorganisaties, daar sta ik toch ook ingeschreven als donateur. En ik wil nog wel wat meer doen. Als er werkelijk nood is, dan kunnen ze bij me komen en dan wil ik nog. Als u het zo beoordeelt, dan kent u zichzelf nog maar heel erg oppervlakkig. En ik ben ook bang dat als dit onze redenering is, wij nog altijd, en wie het vatten kan, die vatten het, uit het werkverbond proberen te leven. Maar als we echt onszelf kennen, dan komen we niet wat tekort. Dan komen we alles tekort. En het goede dat er dan door genade zijn mag in het leven van Gods kinderen, het is nog maar zo gering. Er blijft zoveel zitten. En we zijn zo weinig op een ander betrokken en zoveel op onszelf. Nee, het beeld vertonen dat we zouden moeten vertonen. Wie durft zeggen dat het zo is? En dus, zoals we dat de vorige keren ook met elkaar concludeerden, bij het luisteren naar Gods wet, of het dan naar het verbod of naar het gebod is, wij zullen voor onszelf toch geen andere conclusie kunnen trekken dan dat we arme zondaren zijn. Of we nu wel of geen barmhartigheid van de Heere hebben leren kennen, niet meer dan arme zondaren zijn we. En zal er voor zulke arme zondaren redding zijn, waar moeten we dan wezen? Bij die borg, bij die zaligmaker. Heere, vergeef toch mijn tekorten. Heere, vergeef toch ook de zonden van nalatigheid. Vergeef toch ook die onbarmhartigheid en die verkeerde instelling en die liefdeloosheid en die ongehoorzaamheid, of het nou naar de ene of naar de andere tafel van de wet gemeten wordt. Heere, vergeef. Het tweede, wat als een positieve opdracht in dit zesde gebod wordt meegegeven, is dat wij de schade van onze naaste zoveel als ons mogelijk is moeten afkeren. Er staat bij dat dat gebeuren moet zoveel als ons mogelijk is. Waarom zou dat erbij staan? Eenvoudig omdat we niet altijd in staat zijn de schade voor onze naaste af te wenden. We zijn maar mensen. En dan bedoel ik het nu niet in de zin van we zijn maar zondige mensen, maar we zijn maar beperkte mensen. Mensen met hele beperkte mogelijkheden. Falende mensen. Er zijn situaties waarin we machteloos staan. En waarin we echt niets kunnen uitrichten. Al zouden we het nog zo graag willen. Daarom zoveel als ons mogelijk is. Maar dan toch zoveel als ons mogelijk is. Proberen de naaste voor onheil te bewaren. Daar heeft de Heer hele praktische voorschriften voor gegeven. Laat ik nog een citaat mogen geven uit het wetboek, uit de Mosaïsche wetten, in het 8e vers van Deuteronomium 22. Wanneer gij een nieuw huis zult bouwen, zo zult ge op uw dak een leuning maken. Opdat gij geen bloedschuld op uw huis legt wanneer iemand vallende daarvan viel. Ik meen dat ik dat vorige week ook al genoemd heb, dat je schuldig kunt zijn aan de dood van je naaste door geen voorzieningen te treffen waardoor zijn onheil kan worden afgeweerd. Nou, hier heb je hetzelfde. En zo zijn er meer gevallen te bedenken. Wij hebben het onheil van onze naaste af te weren. En als we dat niet kunnen, en als hij soms toch struikelt, ik denk aan een woord uit Spreuken, dan moeten we ons daarover niet verblijden. Zelfs niet als het onze vijand is die struikelt. Laat ik het vanavond eens mogen beperken, dit tweede stuk, dit tweede punt, met name op de geestelijke welstand van onze naaste. Ik neem die woorden nog een keer, om zijn schade zoveel als ons mogelijk is af te keren. We hebben de plicht om voor onze eigen ziel te waken, maar ook om voor de ziel van onze naaste te waken. Nou, laat het nu eens even op dat terrein gelden, wat hier staat. De geestelijke schade van onze naaste afkeren. Een mens is op weg naar de eeuwigheid. Dat is, naar de rechterstoel allereerst, en daarna naar de beslissing van de rechter, en daarna naar de eeuwige bestemming. Wij zijn daar op weg naartoe. Degene die naast u zit in de kerk is daar op weg naartoe. Degene naast wie u slaapt is daar onderweg heen. degene naast wie u aan tafel zit in uw gezin, of naast wie je zit op de schoolbank, of naast wie je werkt op je bedrijf. We zijn allemaal onderweg naar de eeuwigheid. En zijn we er nu ook mee bezet dat we en dat onze naasten die weg aan het gaan zijn. En dat we de heilige roeping hebben en voor onszelf, maar ook voor elkaar, de schade af te wenden. Zijn we er ons van bewust dat we verantwoordelijkheid hebben voor elkaar? Kain zegt, ben ik mijns broeders hoeder? En de Heere laat hem weten dat hij dat wel degelijk is. Wel degelijk. De hoeder van je broeder. Degene die zorg dient te hebben voor degene naast je, in je eigen gezin, in je eigen familie, in je vriendenkring. En misschien nog heel veel breder. Juist op het terrein van de zorg voor het geestelijk welzijn van onze naasten, zeg ik te veel als ik zeg dat we daar juist ook zoveel in tekort komen. Geestelijke leidslieden hebben verantwoordelijkheid voor degene die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Er wordt niet gewaakt voor de zielen van mensen. En het onheil, de schade van gemeenteleden en kerkgangers wordt niet afgeweerd als in de prediking van het evangelie en als in het pastoraat de zielen verhongeren. Of als mensen door een dwaalleer vergiftigd worden. Of als ze door een slecht voorbeeld geïnfecteerd worden. Wat denkt u van ouders in hun verantwoordelijkheid tegenover kinderen? Wat denkt u van opvoeders in hun verantwoordelijkheid tegenover degene die ze op moeten voeden? Wordt de schade afgewend door woord en door voorbeeld? Of wordt de schade groter gemaakt door het slechte voorbeeld? En door het ontbrekende woord. Wat denken we van het gezelschap waarin we verkeren en waarin we onze kinderen brengen, waar invloed van uitgaat en waar zielen door in gevaar gebracht worden? Zijn schade zoveel als mogelijk is afwenden. Dat is ook een stuk verantwoordelijkheid. Dat zou ook een stuk gehoorzaamheid aan het zesde gebod van Gods heilige wet dienen te zijn. Met hoeveel zorg, met hoeveel voorzichtigheid hebben wij te wandelen. Want er wordt naar ons gekeken en er wordt op ons gelet. En kinderen kijken ook heel scherp of het woord van vader spoort met zijn eigen gedrag. En kinderen weten heus wel of het woord van moeder overeenkomt met wat ze zelf doet of niet doet. Hoeveel schade is er al veroorzaakt doordat we ook op dit terrein onachtzaam waren? Wat hebben we nodig een voorzichtige wandel? Wat hebben we nodig een teer gemoed? Wat hebben we nodig om door de vreze Gods geregeerd te worden? Om allereerst onze eigen ziel te beschermen voor zoveel dat ons in ons vermogen ligt, tegen het kwaad, tegen het gevaar dat ons bedreigt. U vergeet toch niet dat we bekeerd moeten worden. We kunnen zoveel dingen aan ons hoofd hebben en dat besef ik allemaal best. Maar u vergeet toch niet dat u een ziel hebt. En uw kinderen moeten van alles en nog wat bereiken in dit leven, dat begrijp ik ook best. Maar u vergeet toch niet dat ze een ziel hebben. En dat we met God verzoend moeten worden. En vrede moeten vinden in het bloed van Christus. En dat er zoveel gevaren zijn. En dat er zoveel mogelijkheden zijn om schade op te lopen in deze wereld. om aan onze ziel schade te lijden. En dan zegt de Heer Jezus, dan kun je de hele wereld gewonnen hebben. En als je schade aan je ziel lijdt, wat heb je dan? Als je in de eeuwigheid, maar dan in het eeuwig verderf, terug kunt kijken op 80 succesrijke jaren die je gehad hebt. En nooit meer terugkrijgt. De belangrijkheid van het zesde gebod ligt met name, mijn zinziens, op dit gebied. Dat we de schade van onze eigen ziel en van die van onze naaste zoveel als in ons vermogen is afwenden. O ja, op dat gebied geldt inderdaad zoveel als in ons vermogen ligt, want ten diepste zullen we het niet kunnen. Ten diepste zijn en blijven we helemaal op dat genadewerk van God in Christus door zijn Heilige Geest aangewezen. Maar laten wij toch die weg bewandelen waarin wij die genade Gods mogen ondervinden en dat werk van Gods Geest mogen leren kennen. En dan, en dat vind ik het moeilijkste. Dat vind ik het moeilijkste om in praktijk te brengen en ik vind het ook het moeilijkste om te bepreken, gemeente. Want dit gaat zo hoog. Dit is schijnbaar zo onbereikbaar. Wij moeten zelfs ook onze vijanden goed doen. En ik wil alweer zeggen, dit zegt onze catechismus niet omdat Olevianus en Ursinus dit hebben bedacht. Maar dit hebben ze ook in het woord van God gelezen. En omdat ze het in het woord van God gelezen hebben, daarom geven ze het ook in de verklaring van Gods heilig gebod hier weer. Waar het in het woord van God staat. Nu, ik noem u twee plaatsen in het vijfde hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. In het laatste gedeelte van dat hoofdstuk. U weet, Matthäus 5 is een gedeelte uit de bergrede. We hebben daarin in de afgelopen weken ook een keer uit gelezen. Want in die bergrede heeft de Heer Jezus ook een verklaring gegeven van het zesde gebod. Maar aan het eind van dit hoofdstuk staat, vers 43, gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Nou, dat is dan de Joodse uitleg. Dat kun je nergens in het Oude Testament vinden, het tegendeel. Maar zo is dat dan gaan leven onder de Joden en zo zijn de Joden godsdienstig opgevoed. Natuurlijk, je moet je naaste lief hebben, maar niet iedereen is je naaste. Je hebt ook een hele hoop mensen die je niet je naaste hoeft te rekenen. Als het een Jood is, is het je naaste. Maar als het een heiden is, dan is het in principe een vijand. En die hoef je niet lief te hebben. Integendeel, die mag je haten. Maar ik zeg u, zegt de Heer Jezus. Hebt uw vijanden lief. Zegent ze die u vervloeken, doet wel degene die u haten en bid voor degene die u geweld aandoen en die u vervolgen, opdat gij moogt kinderen van uw Vader die in de hemelen is zijn. Want hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En eenzelfde gedachte aan dat woord van de Heer Jezus ontleend vinden wij in Paulus' brief aan de Romeinen in het 12e hoofdstuk en het 20e vers. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geeft hem te drinken, want dat doende zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Wel nu, omdat het zo in het woord van God, in het onderwijs van de Heer Jezus en van zijn apostel Paulus staat, daarom mag onze catechismus het ook zeggen in het laatste zinnetje in antwoord 107, en ook onze vijanden goed doen. Maar hoe moet dat? En wie is daartoe dan bekwaam? En is dat eigenlijk ook niet in strijd met bijvoorbeeld wat je in het Oude Testament leest? De Israëlieten moesten bij hun komst in het beloofde land al die Canaanieten uitroeien en ze mochten er niet één van in leven laten. Die vijanden. En wat denkt u van de psalmen die we wel eens de wraakpsalmen noemen? Zou ik niet haten, heren, die u haten? Ik haat ze met een volkomen haat. Tot vijanden zijn ze mij. Dat is ook een getuigenis uit de mond van een van Gods kinderen. Psalm 69, Psalm 139. Wel, dan is het in het licht van deze gegevens uit het Oude Testament het gebod om die vijanden uit te roeien. En het getuigenis van mensen die Gods vijanden ook tot hun vijanden hebben. Dan is het in het licht van deze dingen ook weer niet zo vreemd dat de Joden tot de gedachte waren gekomen. Uw naaste liefhebben, uw vijand haten. Wat bedoelt de Heer Jezus dan als hij zegt, maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief. Nou, dat uitroeien van die vijanden, dat gebeurde niet uit het motief van de haat. Dat gebeurde omdat het Gods wil was en Gods tijd. De Heer had zo lang geduld gehad. De Heer had zo lang gewacht. De Heer had ze zo lang de gelegenheid gegeven om van hun boze wegen terug te keren. Maar ze keerden niet terug en nou is de maat vol. En daarom gebruikt de Heer zijn volk Israël als een tuchtroede in zijn hand om zijn vijanden onder het oordeel te brengen. En die wraakpsalmen, die getuigen ervan niet dat de dichter een wraakzuchtig mens is, dat hij met een dodelijke haat vervuld is en dat hij zich verblijdt als zijn naaste in het ongeluk gestort wordt. Maar die dichters die staan daar op dat hoge niveau geestelijk gesproken, dat zij de eer van de Heere liever hebben dan iets anders. En vanwege hun hartelijke verbondenheid aan de Heere en aan de naam en aan de eer des Heeren, kunnen ze het zondige gedrag van Gods vijanden, niet van hun vijanden, maar van Gods vijanden, niet langer verdragen. Maar dat neemt alles met alles niet weg, die opdracht om ook de vijanden lief te hebben. Zo doet God toch ook. Dat zei de Heere Jezus toch in het slot van Matthäus 5. Wie is er geen vijand van God? En wat doet God? Om te beginnen geeft hij in zijn algemene goedheid zijn zegeningen. Hij doet, Jezus zei het, we lazen het, zijn zon opgaan. Over bozen en goeden. En hij regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dat is het eerste wat God doet. Ook over zijn vijanden laat hij de zon schijnen. Ook zij mogen zich verheugen in het vriendelijk zonlicht. Ook zij mogen de zegen op hun akkers ervaren als de Heere op tijd het hemelwater geeft, zodat de aarde bevochtigd wordt en het zaad verder kan ontkiemen en groeien. Zijn vijanden delen in de blijken van zijn goedheid. En verder heeft de Heere zijn evangelie gegeven. Aan wie? Aan vijanden. Toen wij nog vijanden waren, schrijft Paulus, heeft God ons door zijn genade met zich verzoend. Hij geeft zijn evangelie, hij geeft zijn Christus aan tegenstanders, aan opstandelingen. En wat beoogt de Heere? En met zijn algemene goedheid en met zijn bijzondere genade, wat beoogt de Heere? Met de regen op de akkers van de onrechtvaardigen. Wat beoogt de Heere met de prediking van het evangelie, met de aanbieding van Christus? Hij beoogt niet minder dan het behoud van een zondaar. Wel, als dat het beginsel is, dat onze houding tegenover medemensen, ook vijanden, dient te motiveren, dan moeten we die vijand niet zien als iemand die ons dit aangedaan heeft en die ons dat aangedaan heeft en die... Nee, dan moeten wij die naaste zien als een mens met een ziel op weg naar de eeuwigheid, in de greep van de zonde. En dus op weg naar het verderf. En dan van God uit die vijand goed doen. Hoe? Zo zei de Heer Jezus, zegent die u vervloeken. Doet wel die u haten. Bid voor degene die u geweld aandoen en u vervolgen. Dus niet, ik zal het hem betaald zetten. Met gelijke munt en nog met wat meer. Zijn heil zoeken, bidden, zegenen. Dat liet de Heer Jezus zien in die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dat was ook een vijand. Dat liet de Heer Jezus zien toen hij aan het kruis gespijkerd werd. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En wie door de geest van Christus wordt geleid, die leert in beginsel hetzelfde. Bewijs? Stefanus. Hij stierf toen de stenen op hem geworpen werden door zijn vijanden. Wat hadden ze een hekel aan hem. Ze hadden met hun tanden geknarst. En ze hadden al hun gramschap over hem uitgegoten. En ze hebben hem met geweld naar de plaats van de executie gebracht. En ze hebben de stenen opgeraapt. En met al de kracht die in hen was, hebben ze die steenbrokken op het lichaam van Stefanus geworpen. Hij ziet de haat in hun ogen. Hij ziet de gramschap in hun gedrag. En hij realiseert zich. Het zijn mensen op weg naar de rechterstoel. Heere, dat is zijn laatste verzuchting bijna geweest. Heere, reken hun deze zonde niet toe. Ik las eens de geschiedenis van een mijnwerker, Billy Bray heette de man. Voor zijn bekering was dat een ruwe klant, die niets over zijn kant liet gaan. En die ruzie maakte om niks of het allergeringste. Een kerel met een geweldige lichaamskracht. Iedereen was van hem ontzien, maar God bekeerde hem. En toen dacht een collega mijnwerker dat hij nou Billy Bray wel aankon. En op een gegeven ogenblik begon hij hem uit te schelden en hem te slaan. En hem af te tuigen. Billy Bray had na zijn bekering nog niks van zijn lichaamskracht ingeboet. Zijn spieren waren nog even sterk. En hij kon nog precies hetzelfde doen als voor zijn bekering. En hij had zich gemakkelijk kunnen wreken op zijn vijand. Maar hij deed het niet. Hij zei alleen maar, ik hoop dat God het jou vergeven wil. Gelijk ik het jou al vergeven heb. En dat leidde tot de mans bekering. Moeten wij, gemeente, alweer ontdekken hoeveel we tekortkomen? Alweer? Zou het dan ooit wel anders worden? En wat dan? God gaf regen en zonneschijn over de akkers van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. God doet nog veel meer. Hij heeft zijn zoon gegeven. Hij heeft zijn woord gegeven. Hij heeft zijn geest gegeven. En er is bij hem vergeving. Wat hebben we dat nodig? Ook nu, nadat we deze kant van het zesde gebod hebben overdacht. Wat hebben we dat nodig? Vergeving. En wat hebben we haast te maken? Om die vergeving bij hem te zoeken en van hem te ontvangen. En wat hebben we haast te maken om zijn geest te mogen ontvangen. Opdat ons leven herschapen zal worden en vernieuwd. Opdat we het leren wat onze catechismus ons op grond van het woord van God vanavond heeft voorgehouden. Amen. We zingen Psalm 41, het eerste vers, welzaligheid die zich verstandig draagt bij een ellendig mens. Laten wij danken. Heere, leer ons door uw Heilige Geest de waarachtige gehoorzaamheid aan uw geboden. We zingen dat wel eens met de berijming van de 10 geboden. Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Heere, laten we dat dan vanavond speciaal ook mogen betrekken op het gebod waar we nu een en andermaal bij hebben stilgestaan. Dat we inderdaad mogen leren om door het geloof in Christus krachten te gebruiken. Eerst te ontvangen, maar dan ook te gebruiken om uw geboden te doen. In ware vreze Gods, in ware liefde tot u en tot uw dienst. Maar heren, we hebben zo nodig, dan willen we dat inderdaad kunnen volbrengen. Dat u in ons leven ook de eerste zijt. Dat u begint. Dat u begint met dat werk. Dat zaligmakerswerk en dat u het dan ook voortzet. Heren, vanavond hebben we opnieuw gezien in de spiegel van de wet. En u hebt ons de heilige plicht voorgehouden. Wat komt er van terecht? Als u zegt, ga heen, doe gij desgelijks. Heren, kunnen wij dan zeggen, en zo hebben we ook gedaan. En zo is ons leven. Of moeten we dan zeggen, opnieuw wil uw knecht door schuld verslagen, o Heren. Niet voor uw vierschaar dagen, want niemand kan in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Heren, doe ons in oprechtheid tot u vluchten. En als ons dan vanavond toch ook nog weer gewezen mocht worden op die zaligmaker, die rondging goeddoende en genezende, die zaligmaker die nog meer gedaan heeft, ja, die zichzelf tot in de dood vernederd heeft en die zo zijn ziel uitgegoten heeft in de dood als een offerande voor de zonden van zijn volk. Als ons vanavond die zaligmaker mocht worden aangewezen, geef ons dan allen een diep besef dat hij alleen redden kan en anders geen. Doe ons zo tot hem vluchten, Heere, met dat schuldige hart. Met dat falende leven, met dat zich beschuldigende geweten, doe ons tot hem vluchten, om bij hem vergeving te ontvangen en vernieuwing door de geest. Gedenk ons, Heere, in de grootheid van uw goede tierenheid, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 143, het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Mm. Gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.